En daarna open Gods woord in het Nieuwe Testament, het Evangelie beschreven van Matthäus. En we lezen Matthäus 19, vers 20 tot en met Matthäus 20, vers 16. En die gelijkenis in Matthäus 20, die zal dan de tekst voor de preek vormen. En daar benoem ik nog het eerste vers, Matthäus 20, vers 1.
Maar vele eersten zullen de laatsten zijn, en vele laatsten de eersten. Want het koninkrijk der hemelen is gelijk een heer des huizes, die met de morgenstond uitging om arbeiders te huren in zijn wijngaard. En als hij met de arbeiders eens geworden was voor een penning des daags, zo zond hij hen heen in zijn wijngaard. En uitgegaan zijnde omtrent de derde uren, zag hij anderen ledig staande op de markt. En hij zeide tot dezelfde, gaat gij ook heen in de wijngaard, en zo wat recht is, zal ik u geven. En zij gingen. Wederom uitgegaan zijnde omtrent de zesde en de negende uren, deed hij desgelijks. En uitgegaan zijnde omtrent de elfde uren, vond hij anderen ledig staande en zeide tot hen, wat staat gij hier de gehele dag ledig? Ze zeiden tot hem, omdat ons niemand gehuurd heeft. Hij zeide tot hen, gaat ook gij heen in de wijngaard, en zo wat recht is, zult gij ontvangen. Als het nu avond geworden was, zeide de heer des wijngaards tot de rentmeester, roep de arbeiders en geef hun het loon, beginnende met de laatste tot de eerste. En als zij kwamen, die ter elfde uren gehuurd waren, ontvingen zij ieder een penning. En de eerste komende meenden dat ze meer ontvangen zouden. En ze zelven ontvingen ook elk een penning. Die ontvangen en die ontvangen hebbende murmureerden ze tegen de heer des huizes, zeggende, deze laatsten hebben maar één uur gearbeid en gij hebt hen ons gelijk gemaakt, die de last desdaags en de hitte gedragen hebben. Doch hij antwoordende zeide tot hen, een van hen, vriend, ik doe u geen onrecht. Zijt gij niet met mij eens geworden voor één penning? Neem het uwe en ga heen. Ik wil deze laatste ook geven, gelijk als u. Of is het mij niet geoorloofd te doen met het mijne wat ik wil? Of is uw oog boos omdat ik goed ben? Alzo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.
Gemeente de Heer, ik denk dat het in elk gezin wel eens voorkomt dat een van de kinderen zegt, Famo, het is niet aardig. Ze geven die hanger altijd vullen, maar eens mee. Kinderen, hebben jullie wel eens gezegd? Va, het is niet eerlijk. Bijvoorbeeld op zaterdagmorgen, je vader zegt tijdens de broodtafel, wil je me helpen om de tuin te doen? Nou, dat doe je. Je vader zegt, eind van de morgen krijg je 5 euro. Dus je werkt de hele dag, de hele morgen. En je zit de hele tijd te denken, wat zal ik vanmiddag van die 5 euro kopen? Je jongere broertje is met je moeder meegegaan naar de markt. Je komt rond een uur of 12 thuis. De hele tuin is klaar. Het enige wat er nog staat is een emmer met wat tuinafval. En je vader zegt tegen je jongere broertje, wilt jij die ook nog even in de groene container gooien? Nou, je jongere broertje pakt hem op, die doet dat. En er is patat gebakken. En jullie zitten aan de tafel om patat te eten. Je vader trekt zijn portemonnee. En die geeft je jongere broertje 5 euro. Die alleen die emmer geleegd heeft. Dus jouw ogen beginnen al te schitteren. Maar dan krijg jij ook 5 euro. En dan zegt je, dat is niet eerlijk, vader. Dat is niet aardig. Ze geeft nummers, dat is mij. En ik heb de hele ochtend gewerkt. En hij? Nou, dat is eigenlijk wat er ook gebeurt in deze gelijkenis die Jezus hier schetst. Een eigenaar van een wijngaard en de oogst moet binnengehaald worden. Die gaat 's morgens rond een uur of 6 naar de markt. En in die tijd was het zo dat als je werk wilde hebben, ging je naar de markt. En degene die arbeiders nodig hebben, die gingen naar de markt om ze in te huren. En die werd je voor een dag ingehuurd. Dus die wijngaardenier, die ging naar de markt om arbeiders in te huren. En degene die je er ziet, die huurt die allemaal in. Want die kan onbeperkt handen gebruiken. De oogst moet binnengehaald worden en dat moet zo snel mogelijk gebeuren. Want anders is het weer voorbij. Dus het moet snel gebeuren. En die huurt ze in en die zegt 1 penning. Nou, dat is een goed loon voor die dag. Gewoon het normale dagloon wat een arbeider verdient. Een goed loon. Zodat je de hele dag werkt en aan het eind van de dag met een voldaan gevoel naar huis kunt met een goed salaris. 3 uur later, om 9 uur, is de heer van de wijngaard weer op de markt. En dan ziet hij weer mannen staan. Hij huurt ze ook in en een paar extra anderen zijn altijd welkom. Om 12 uur gaat hij weer naar de markt. 'S Middags om 3 uur. Zelfs om 5 uur, terwijl het nog maar een uurtje licht is, een uurtje gewerkt kan worden, huurt hij weer arbeiders in. Nou, als je dan zo samen bezig bent, hard werken, kennen we hier op Urk ook wel. Als je onder de bak staat en de vis moet weggewerkt worden, dan kun je keihard werken. En dan ben je ook voldaan als het weg is. Dan zullen ze het ook met het oogst binnenhalen. Het is keihard werken, maar als dan die oogst binnengaat en je hebt dat allemaal binnengehaald, ja, dan is er voldoening omdat er veel werk verzet is. En zo wordt aan het eind van de dag, als er veel werk verzet is, al die arbeiders bij elkaar geroepen. De rentmeester is degene die over de financiën gaat en die begint met uitbetalen. En de laatste die gekomen zijn, die om 5 uur begonnen zijn, nog een uurtje meegewerkt hebben, die ontvangen 1 denarii. 1 penning. Een volle penning, het volle loon voor een hele dag werk. En de anderen die 3 uur gewerkt hebben, die 6 uur, die 12 uur gewerkt worden, alle arbeiders ontvangen allemaal 1 penning. Het volle dagloon. Nou, wat die wijngaarden hier daar doet, kun je op 2 manieren duiden. Je kunt zeggen, die wijngaarden hier is zo tevreden over het werk wat gedaan is, over de arbeid wat verzet is, dat hij iedereen, en hij is ook zo vrijgevend, dat hij iedereen hetzelfde loon geeft. Gewoon het volle dagloon. Je kunt ook anders zeggen. Je kunt ook zeggen, dit is niet eerlijk. Diegene die me kort gewerkt heeft, krijgt hetzelfde als degene die lang gewerkt heeft. Ja, de Heer Jezus vertelt deze gelijkenis en dat doet hij niet zomaar. Hij wil de Joden en ook ons iets leren over hoe het toegaat in het Koninkrijk der Hemelen. Het thema van de preek is, God zoekt arbeiders voor de wijngaard. En als eerste staan we stil bij de aanleiding daarvan. Waarom de Heer Jezus die gelijkenis vertelt. Vervolgens staan we stil bij de roeping. En als laatste bij de beloning. God zoekt arbeiders voor de wijngaard. De aanleiding, de roeping en de beloning. De reden waarom de Heer Jezus deze gelijkenis vertelt, hangt niet zomaar in de lucht. En dan kunnen we gelijk al zien, ook gelijk aan het begin van het eerste woordje, want. Want dat woordje wijst terug op de geschiedenis die daarvoor gebeurde. Dat is de geschiedenis van de rijke jongeling, die kennen jullie wel. Die rijke jongeling. Die alles gedaan had en die aan Jezus vroeg, wat moet ik nog meer doen? Om zalig te worden. Jezus zegt, verkoop alles wat je hebt en volg mij. We kunnen het ook zien direct aan de voorgaande tekst. In het vorige hoofdstuk, in hoofdstuk 19. En bewust heb ik daarom die tekst ook laten lezen. Maar velen eerste zullen de laatste zijn en velen laatste zullen de eerste zijn. En de gelijkenis wordt ook in vers 16 afgesloten met dezelfde tekst. Alzo zullen de laatste de eerste zijn en de eerste de laatste. Maar velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Nou, die geschiedenis van die rijke jongeling is de aanleiding om deze gelijkenis aan de discipelen te vertellen. En in die houding van die rijke jongeling is eigenlijk de houding van het volk Israël te zien. En we weten dat Matthäus het evangelie vooral geschreven heeft voor de Joden. En dat deze gelijkenis, hoewel die alleen bij Matthäus voorkomt, direct iets te zeggen heeft voor de Joden. Vele eersten zullen de laatste zijn en vele laatste zullen de eerste zijn. Die tekst mogen we direct toepassen op de Joden. Zij waren het uitverkoren volk. Zij waren het volk dat als eerste het woord van God in de handen ontvangen hadden. De dienst van de verzoening ook in de tabernakel en de tempel gekregen hadden. Uit hen is ook de Messias geboren. Maar als dan de Messias komt en als er eens gekomen is, dan willen ze hem niet volgen in de weg die hij wil gaan. Die hij gaat. Nee, ze willen een Messias die hun weg gaat. Die voor hen een koninkrijk op zou richten. Die hen een bijzonder en apart volk zou maken in de wereld. En dat zij als volk over de hele wereld zullen heersen. Ze willen een Messias die hen moet volgen. Niet een Messias die zij moeten volgen. Een Messias die een koninkrijk niet op aarde opricht, maar een koninkrijk. Krijg der hemelen op wil richten, geen aards koninkrijk. En u moet dat volk, en ook wij, alles loslaten. Alles verlaten om Jezus te volgen en u alleen op grond van Jezus werk zalig worden. Dat willen ze niet. En ze willen vasthouden aan hun eigen gerechtigheid en menen daarmee voor God te kunnen bestaan. Ik moet eerlijk zijn. Ik vind het woordje genade ook ontzettend lastig. Want ik leef in dat denkkader voor wat hoort wat. Als ik iets goeds doe, verwacht ik dat ik dichter bij God kom. Verwacht ik de zegen van de Heer. Als ik iets verkeerds doe, verwacht ik dat ik verder van God afdwaal. En dat ik straf krijg. Dat is mijn denkkader. Maar nu hebben we een denkkader, dat is een denkkader van genade. En dat vat ik niet. Want genade is niet iets wat ik verdien. Maar wat ik krijg, niet op grond van iets wat ik doe, maar op grond van Gods genade. En dat is eigenlijk wat de Heer Jezus ook in deze gelijkenis wil laten zien. En dan zegt hij ook dat de Joden vele eersten zullen de laatste zijn, vele laatsten de eerste. Zij die het woord van God nu als eerste ontvangen hebben, zullen ook als laatste toegebracht worden. De heiden zullen eerst ingaan en dan de Joden. En dat zij, de Joden, het evangelie nu niet zien, dat ze Jezus verwerpen, is niet omdat Jezus zegt vele eersten zullen de laatste zijn. Maar dat Jezus vele eersten zullen de laatste zijn, is op grond van hun houding en gedrag. Het is vanwege hun zonden. We hebben Psalm 95 gezongen. Ik vond het zo treffend. Dat God alles in het werk gesteld heeft om hen te doen geloven. En ze wilden niet. Diezelfde psalm waarin God klaagt. 40 jaar heb ik verdriet gehad van dit volk. Ze zijn een volk dwalend van hart en ze kennen mijn wegen niet eens. En daarom heb ik in mijn toren gezworen, zij zullen in mijn rust niet ingaan. En toch, de eerste zullen de laatste zijn. Als er nu twee mensen de deur binnenkomen. De eerste als eerste en de laatste als laatste. Is die laatste dan niet binnen? Ja toch. En dat is het wonder. Dat ook de laatste en ook de Joden binnen zullen komen. Ook de Joden, het uitverkoren volk, zullen tot geloof komen in de Heer Jezus Christus. Maar wat we hier zien toen de Messias kwam. Toen wilden ze hem niet volgen. Maar ze zullen toch komen. Ze zullen de laatste zijn. Paulus zegt in Romeinen 9. Want niet allen zijn Israël die het Israël zijn. En toch zal er een rest zijn. Een overblijfsel die zalig wordt. Het zal zijn op grond van de verkiezende liefde van God. Niet op grond van hun werk. Maar op grond van Gods genade, op grond van Christus werk. Vele eersten zullen de laatste zijn, vele laatste de eerste. En mijn broeders en zusters, wat zal het rijk zijn als we het mee mogen maken, dat ook onze broederen van de Joden zalig zullen worden. De zaligheid van de Joden is net als ons, vanwege de eeuwige liefde van God. En dat er velen zijn die verloren gaan, is vanwege hun ongeloof, vanwege hun zonden. Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Wanneer we het hebben over de verkiezing, moeten we altijd uiterst voorzichtig spreken. Want de verkiezing is een wonder van God die wij niet doorgronden kunnen. Die wij niet bevatten kunnen. Het is het raadsbesluit van God niet op grond van recht. Maar op grond van liefde, van barmhartigheid. En wanneer we over de uitverkiezing praten, kunnen we niet dat doen zonder ook te spreken over de liefde van God in de Heer Jezus Christus. Zonder ook te spreken over Johannes 3 vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Deze tekst, velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren, staat ook in Matthäus 22. En dat is die tekst na de koninklijke bruiloft. Waar het gaat over de nodiging die uitgaat tot het volk Israël om te komen tot de bruiloft, maar ze willen niet. Waar het volk Israël niet op reageerde, ja zelfs afwijst de boodschappen, zelfs bespotten en doden. Als we het hier hebben over vele eersten zullen de laatste zijn, velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren, staat het in het kader van de reactie van de Joden op de nodiging van de Heer Jezus Christus. Wanneer we het hebben over de uitverkiezing en over de reactie van ons op de nodiging van de Heer Jezus Christus, dan is dat bijna hetzelfde als de vraag: wie was er het eerst, het kip of het ei? En dan hebben wij het antwoord natuurlijk toch, kinderen. Wie was er het eerst, het kip of het ei? Wat heeft God geschapen, een ei of een kip? Een kip, toch? En toch, alle kippen daarna zijn er niet gekomen zonder een ei. De verkiezing is Gods werk. Maar dat wij verloren gaan, is niet omdat we niet verkoren zijn. Maar omdat wij niet gewild hebben dat Hij koning over ons is. En die dingen mogen we niet met elkaar verwisselen, moeten we niet tegen elkaar wegstrepen. Velen zijn geroepen. Weinigen uitverkoren, ze wilden niet dat de Heer Jezus koning over hen was. En als de Heer Jezus dat ziet, de houding van die rijke jongeling, dan vertelt hij deze gelijkenis. Een wijngaardenier die erop uitging om arbeiders te roepen om werkzaam te zijn in zijn koninkrijk. Dat is onze tweede gedachte. Het koninkrijk der hemel is gelijk aan een heer des huizes die 's morgens vroeg erop uitging om arbeiders in te huren voor de wijngaard. En die heer des huizes, die wijngaardenier, dat is God zelf. God die uitgaat in deze wereld om het verloren te zoeken. Om diegene te zoeken die hem verlaten hebben. Hij zocht Adam en Eva op. Hij riep Abraham uit Ur del Chaldeeën. Hij gaf zijn volk de opdracht om een priesterlijk volk te zijn, te midden van de heidenen, zodat de heidenen door dat volk tot geloof zouden komen in hem. Die eerste groep arbeiders op de markt die hij riep, dat waren dus de Joden. En te midden van het volk Israël zijn er ook echt arbeiders geweest die hun werk getrouw gedaan hebben, van jongs van de Heere gediend hebben. Denk aan Isaac en Jacob. Beiden biddend in het veld, verlangend naar de eerstgeboortezegen. Denk aan Mozes, die liever met het volk spaadelijk behandeld werd dan het genot van Egypte te hebben. Denk aan Samuel, aan David, aan de profeten. Denk aan de discipelen, aan Paulus en vele anderen. En alle eeuwen door zijn er ook Joden geweest, Messias beleidende Joden, die God oprecht met hun hart gediend hebben, vertrouwend op het werk van de Heer Jezus Christus. En in die andere arbeiders die later geroepen werden, kunnen we ook alle andere volken zien die het evangelie hebben mogen ontvangen. En tegelijkertijd in deze gelijkenis zien we ook dat de meeste gelijkenissen van de Heer Jezus ook allerlei meerdere facetten laat zien. Meerdere betekenissen heeft. Want het kan zo ook zijn dat u zich herkent in deze gelijkenis. Dat u zich herkent in een van die arbeiders die vanaf het eerste uur geroepen bent. Van jongs af aan, van kinds af aan al een betrekking op het woord van God. Of een jongs af aan onder de indruk van de heiligheid en de liefde van God. Al op jonge leeftijd een onderdaan willen zijn van koning Jezus. Van het koninkrijk der hemelen. En met dat je opgroeide en dat ik had een gezaadje ging beleiden, is dit God ook gesproken in je leven. Je geroepen, of misschien ook in het ambt te mogen dienen. Op een andere manier dienstbaar te zijn in het koninkrijk, het ambt alle gelovigen. Van jongs af aan dienstbaar te mogen zijn in het koninkrijk der hemel. Je leven volledig ingericht ook tot zijn dienst. En wat is het heerlijk, jongeren, om de Heer op jonge leeftijd te dienen. Want als je de Heer op jonge leeftijd al dient, dan vul je je hersenen met de kennis van de Bijbel. Dan ga je niet met allerlei dingen mee en besmet je je hersenen en je geheugen ook niet met allerlei zonden. Nee, dan wordt je geheugen gevuld met de dingen van de koninkrijk van God. Zoek toch op jonge leeftijd al de Heere te dienen. Daarmee wordt de Heere geprezen, maar je wordt jezelf ook bewaard voor heel veel verleidingen later ook. Maar het gevaar. En dat laat deze gelijkenis ook zo duidelijk zien, dat als we ouder worden en jaren mogen dienen in de koninkrijk van God, zelfs een positie in de kerk hebben mogen vervullen, kan het zomaar zijn dat we dan meen dat we bepaalde rechten opbouwen. En als er dan iemand anders komt, iemand die jonger is dan u, iemand van wat je weet dat je toen je samen jong was, hij niet de Heere diende. Hij je uitlachte, je bespot omdat jij wel naar de kerk ging en hij lekker uitging. En nu is die persoon tot geloof gekomen. En je ontvangt exact hetzelfde als jij. Kan het zomaar gebeuren dat dat pijn doet. Dat we bepaald nu menen toch eens meer verdiend te hebben. En dat oude vlees dat wil zo graag ook die nieuwe mens imiteren. Die oude wil zo graag rust en bevestiging en allerlei dingen zoeken in het nieuwe leven. Het kan op zo'n moment ook zelfs tot uiting komen. Dat we heel ons leven in het dienst van de koninkrijk geweest zijn. Maar dat het niet was om God te behagen, maar om onszelf te dienen, zoals die rijke jongeling. Die bezig was voor zichzelf te werken. En toen Jezus de vinger op de zere plek legde, toen liep hij weg. Weg van Jezus. En dat kan ten uiting van ongeloof van naamchristen zijn. Wel dienstbaar in het koninkrijk, maar geen onderdaan, geen kind, geen verzoening door het bloed van de Heer Jezus Christus. Omdat we werken voor onszelf, werken voor het loon en niet werken vanuit genade, vanuit het werk van de Heer Jezus Christus. Want dan is het eigenlijk ook Jezus verwerpen. Dat we alles willen doen voor een beloning. Maar niet leven vanuit genade. En dat we geen onnutte dienstig willen zijn. Die onze handen ophouden. En dankbaar zijn voor alles wat wij uit genade ontvangen. Velen zijn geroepen, weinigen uitverkoren. U die hier zit bent allen geroepen. Elke zondag. Wordt vanaf de preekstoel u genodigd en geroepen om dienstbaar te zijn in Gods koninkrijk. Elke zondag wordt u geroepen. En wat doet u er dan mee? Allereerst omdat je bewust bent dat je door God geroepen wordt. Want hij roept echt. En hij meent het ook. Hij is geen mens. Hij is God. Die niet liegen kan. Laten we gewoon eens kijken naar deze gelijkenis. Hoe staat u op die markt? Want in feite zijn er allemaal mensen in deze gelijkenis die op de markt staan om ingehuurd te worden. En u, hoe staat u daar? Schets ik zo over een paar mensen. Staat iemand en die zit die heer van dat huis, die wijngaardenier in de verte aankomen. En die weet, het is keihard werken bij die man. Ja, een goede beloning, maar het is wel keihard werken. En waar je ziet dat hij loopt, dan loop jij weg. Je draait je hoofd af en je loopt elke keer een rondje, zodat je hem niet ontmoet en hij je niet kan uitnodigen. Want je wilt eigenlijk niet werken in zijn koninkrijk. Voor je familie, voor je omgeving kun je niet maken om niet naar de kerk te gaan op zondag. En je discussieert lekker mee op de vereniging, op de catechisaties. Maar echt in dienst van die koning zijn, dat kost me te veel. Dan kan ik niet meer doen wat ik zelf graag wil. En stiekem dien je een andere vorst, de vorst der duisternis. Dus als je ziet dat die heer op de markt komt te draaien, je hoofd af op je loopt weg. Dan is er geen gebed, Heere, mag ik mijn leven in uw dienst besteden? Dan kan het zelfs zijn dat je deze tekst misbruikt en zegt, ja, velen zijn er geroepen, maar weinigen uitverkoren. En ja, als ik niet verkoren ben, ja, dan heb je geen ontwijkend gedrag. Dan sta je gewoon brutaal op die markt en als die Heer daar langskomt en zegt, je bent geroepen, kom. Arbeider in mijn wijngaard. Dat je dan aankijkt. Ja, maar hoor eens even, dat kunt u wel zeggen, heren. Maar als ik niet uitverkoren ben, kunt u roepen wat ik wil, maar dan kom ik toch niet. Het is gechargeerd, hè. Maar is dat stiekem de manier waarop u met de verkiezing omgaat? Gebruikt je het woord van God om op die markt kunnen blijven staan, om die dienstbaar te hoeven zijn in de koninkrijk? U staat gewoon op die markt in het volle ornaat van een bekwame vakman. Maar ja, die wijngaardenier ziet mijn kwaliteiten niet. Ik ben uiterst rechtzinnig. Ik ken het woord van God. Ik ken de dogmatische betekenis van de verkiezing, van de zuivere leer. Ik wil wel, maar ja, God, die komt niet. Er is niemand die me wil inhuren. Nou, de Satan doet ons dat wel geloven. En het past zo goed bij mijn hoogmoedige hart. Ik wil wel, maar God. 'S Morgens vroeg om 6:00 is die wijngaardenier op de markt. En ondanks de houding, de afwijzende houding van die arbeiders op de markt, gaat hij elke keer weer terug naar die markt. Elke zondag hoort u het woord van God. Ja, u staat nog op die markt. Ogen schijnen te wachten tot er iemand komt om u in te huren. En zelfs ter 11:00 om 5:00 'smiddags komt die heer van die wijngaardenier naar de markt om nog mensen in te huren. Nog maar een uurtje kunnen ze werken. En als de heer ze dan ziet staan, dan zegt hij, waarom staan jullie hier nog ledig de hele dag? En moet je dan opletten wat ze dan antwoorden? Omdat niemand ons ingehuurd heeft. Hoe kan dat? Ze hebben de hele dag op de markt gestaan. Waarom staan jullie de hele dag? Vraagt die wijngaardenier. 'S morgens om 6:00 was hij er. Om 9:00, om 12:00, om 3:00 en nu om 5:00 spreekt hij hen aan. En ze zeggen, omdat er niemand was om ons in te huren. God was er. Hij gaat rond op die markt. Om te zoeken datgene wat verloren is. En hij zocht. Maar er is niemand die antwoordde. Niemand die het wilde. Niet één. Hij roept, maar er is niemand die antwoordt. Hij zoekt en wij allen keren hem de rug toe. Het is niet zo dat wij vooraan staan. Niet één mens is het die God zoekt. Velen worden geroepen, maar niemand komt. Dat is de realiteit. We hebben hem verworpen in het paradijs. We hebben hem verworpen toen hij in zijn zoon naar de aarde kwam. En niemand keert tot God terug om hem te zoeken. Dat is de diepe realiteit waarin we leven. En we zijn geen slachtoffer van de zonde van Adam en Eva. Dat we machteloos op de grond liggen en zeggen, ja, we zijn van God afhankelijk totdat hij een keer komt. Nee, hij roept ons. Maar wij willen geen gehoor geven. Of we lopen rond op die markt en zoeken allerlei vorst, allerlei manieren om het te ontduiken. Of we hebben die andere vorst, de vorst de duisternis, dat we die gevolgd zijn. Of we gaan misschien al heel vroeg met hem mee, belust op een beloning. Lekker keihard werken, als we maar goed beloond worden. Maar als we dan het einde van de dag zien hoe goed deze Heer is, dan beginnen we te mopperen. Is dat onze houding? En toch? Toch zijn er werkers. Toch zijn er arbeiders. Die aan het werk gaan in de Koninkrijk van God. En daarin zien we nu de diepe liefde van God. Die nu geen redenen zoekt in die arbeiders, geen redenen zoekt in ons. Want dan zou er niemand met hem meegaan. Of dan zou alleen diegene die het winstbejag meegaan, met hem meegaan. Nee, de uitverkiezing die hier genoemd wordt, is juist de mogelijkheid om zalig te worden. Het is geen beperking van het evangelie, maar het is een geopende deur van Gods liefde. De Heer Jezus vertelt deze gelijkenis om ons ervan bewust te maken wie we zijn. Maar ook om te laten zien wie God is. Het is door het vernieuwende werk van de Heilige Geest dat we leren buigen. Dat wij erkennen, ja, ik wilde niet Heere, maar u riep. Dat we van bewust worden dat wij op allerlei manieren God de schuld willen geven van ons ongeloof. En onze grootste zonde is juist het ongeloof, onze vijandschap, het afwijzen van de Heer Jezus Christus als de middelaar. En wij verschillen daar ook niets met de Joden. Een Jood en een heiden is buiten Christus één en dezelfde persoon. Een vijand van God. Maar Jood en heiden worden in de Heer Jezus Christus één. Eén lichaam met hem. En dan ook die laatste mogen werken in de wijngaard. Ook al zochten ze de schuld buiten zichzelf en zeiden er was niemand die ons inhuurde. Toch worden die laatste meegenomen naar de wijngaard en mogen ze werken, ook al is het maar een uurtje. En als aan het eind van de dag de arbeiders bij elkaar geroepen worden, mogen ze loon ontvangen. Dat is onze laatste gedachte, de beloning. Die laatste worden als eerste geroepen. En zij ontvangen het volle dagloon. 1 penning, 1 denari. En ook anderen ontvangen dat volle dagloon. Die eigenaar van die wijngaard. Wat is nu het eigenaar van het eigen van een onderneming? Dat is toch het doel om zo groot mogelijke winst te maken tegen zo laag mogelijke kosten. Dat is het doel van een wijngaard, dat is het doel van een boerderij, dat is het doel van een visserschip, dat is het doel van welke onderneming dan ook. Zo groot mogelijke winst maken tegen zo laag mogelijke kosten. Maar deze wijngaardenier, God kijkt op een andere manier. Hij kijkt naar die arbeider. En die arbeider die de hele dag gewerkt komt, als die s'avonds thuis komt, heeft hij een gezin om te onderhouden. Diegene die de hele dag op die markt stond en maar 1 uurtje gewerkt heeft. Heeft dezelfde gezin om te onderhouden. God kijkt dus niet naar de inspanning. Maar naar datgene wat ze hebben te onderhouden. En deze wijngaardenier wil dat al zijn arbeiders zijn gezin op een fatsoenlijke manier kunnen onderhouden. Het doel van God drieënig is om in de Heer Jezus Christus mensen te redden van de eeuwige dood. Dat gaat zelfs nog een stap verder als het voorbeeld. En daarvoor heeft hij zijn eigen leven gegeven. Hij heeft betaald voor de zonde. En hij wil dat zondaar nu delen in zijn verzoeningswerk. En dat is nu het evangelie wat verkondigd moet worden aan alle volken. Het evangelie van een beloning, niet door verdiensten, maar uit genade. En dat is wat u verkondigt, wat u aangeboden wordt. En wilt u het nu ontvangen? Wilt u het ontvangen uit genade? Of wilt u het liever ontvangen op grond van uw eigen werk? Want als ik op grond van mijn eigen werk, van mijn eigen spinning ontvangen heb, dan heb ik zekerheid toch? Want dan weet ik zeker, ik heb de hele dag gewerkt, dus ik heb er ook recht op. Maar als je nu niet de hele dag gewerkt hebt. Als je 3 maanden lang voor een avondmaal zonderloos geleefd hebt. Dan kun je met een gerust hart toegaan toch? Als er allerlei dingen misgegaan zijn. In je karakter, in je zonden, in de gebeurtenissen. Dan vind je het moeilijk om aan te gaan. Nou, dan leven we vanuit verdiensten. Maar nu gaat het alleen om genade. Alles ontvangen. Alleen op grond van genade. Niet op grond van uw eigen werk. Maar alleen op grond van genade. Nou, dat is waar we moeite mee hebben, vaak. We vinden het ook best moeilijk om dankjewel te zeggen. Dankjewel zeggen tegen God. En als je dan de hele dag gewerkt hebt, heel veel gedaan hebt in het koninkrijk van God. En je ziet dan een ander genade ontvangen die zijn hele leven uitgeleefd heeft in alle dingen wat jij eigenlijk ook graag wilde. En dan aan het eind van zijn leven tot geloof mag komen. Kan het zomaar zijn dat je jaloers bent en begint te mopperen. Het kenmerk van wedergeboorte is dat we beseffen dat we geen enkel recht hebben op de zaligheid. En als we dat besef hebben, dat we met alles wat we in ons leven gedaan hebben, geen recht hebben op de zaligheid, dan zijn we ook niet jaloers als iemand het krijgt die in onze ogen veel minder gedaan heeft dan ik. Het kenmerk van wedergeboorte is dat we erkennen dat God goed is. Dat hij uit genade, zonder enige verdiensten van onze kant, alleen op grond van liefde, de zaligheid geeft. Dat hij aan elke arbeider, of die nu 's morgens vroeg begonnen is, of pas aan het eind van de dag, elk die ene penning geeft. En als er dan iets is, wat wij door genade kunnen verdienen, als ze dus niets hebben om genade te ontvangen, dan moet het toch ook een uitverkiezing zijn. Een uitverkiezing op grond van Gods liefde en bewogenheid. Zolang ik zelf meen dat er nog iets is waardoor ik een streepje voor heb op een ander, waardoor ik genade ontvang en een ander niet, dan heb ik moeite met uitverkiezing. En ben ik een vijand van Gods genade en van Gods liefde. In vers 15 zegt de Heer Jezus. Is het mij niet geoorloofd te doen met het mijne wat ik wil? Of is uw oog boos omdat ik goed ben. En dan zien we ook in deze gelijkenis dat uitverkiezing ook niet zomaar een willekeurig iets is, dat we een willekeurige God hebben. Hij is toch die hele dag uitgegaan om te roepen, om te zoeken. Om binnen te halen datgene wat verloren was. Wanneer u het gevoel heeft dat u op de markt staat en dat u niet weet hoe u nu werkzaam moet worden in die wijngaard. Zoek dan niet de schuld bij een ander. Maar buig je knieën. En bid het maar en zeg: Heere, u gaat rond. U heeft ook vanmiddag het woord weer laten verkondigen. En het is toch uw woord door uw geest dat u mensen toebrengt, mensen zalig maakt. Heere, u gaat rond. Wees ook mij genadig. U heeft het toch beloofd. Dat als wij de Vader zullen bidden om de Heilige Geest, dat Hij die dan ook zal schenken. Heilige God en Vader, schenk ook mij die Geest, zodat ik mag leven vanuit genade. Leven vanuit genade is de hand ophouden. En veel meer ontvangen dan wij ooit hadden kunnen bedenken. God is zo oneindig God. En dat is zichtbaar in de uitverkiezing. Dat u het juist in de uitverkiezing hebt mogelijk maakt om zondaren die niet willen, dat die zalig worden. Vele eersten zullen de laatste zijn en vele laatsten de eerste. Ziet u er naar uit? Is het uw verlangen dat u die belofte ook in vervulling ziet gaan? Want het is toch de vreugde van de arbeid. En dan moeten we even de gelijkenis loslaten. Het is de vreugde van de arbeider. Dat de oogst wordt binnengehaald. Maar nu is de oogst geen druiven. Maar er zijn mensen die binnengehaald worden door die arbeiders. En dan is toch de vreugde van de arbeiders dat ook die laatsten dan binnengebracht worden. Is dat uw vreugde? En dan kunnen we in de eerste instantie kijken naar het volk Israël. Verlang je naar dat ook een volk Israël de Heer Jezus zal herkennen als de Messias. Maar is het ook uw vreugde om uw familielid, je broer, je zus, je vader en moeder die eigenlijk zonder God leven, dat ook die als laatste toegebracht worden? Is het ook je vreugde als je mensen in de kerk ziet die eigenlijk jou onverschillig verder leven, netjes meedoen met alles? Is het dan je vreugde dat ook die op het laatste moment gered worden? Daar verlang je dan toch naar als arbeider, dat die oogst binnengehaald wordt. En dat die oogst groot is. Gewoon in het gewone normale werk is het oogst, dat je fijn vindt dat je samenwerkt, dat er veel gepresteerd wordt. Hoeveel te meer is het dan in het koninkrijk van God als we dienstbaar mogen zijn in zijn koninkrijk. Dat je door genade ook anderen mag wijzen op genade. Dan zijn we toch geen afgunstige arbeiders. Die je volle loon willen hebben, maar een ander maar een deel ervan. Vele eerste zullen de laatste zijn, vele de laatste de eerste. Zie je naar uit. Dat zowel de eerste als de laatste binnen zal komen. En dat alle mensen tot geloof zouden komen. Is je verlangen om te zien dat het koninkrijk van God uitgebreid wordt tot aan het uiterste van de aarde. En dat de Heer Jezus weder zal komen op de wolken. Om zijn koninkrijk binnen te halen. Is het uw verlangen dat de Heer van de wijngaard, dat God de Vader, die eer ontvangen om wie hij is. Dat hij goed is. Omdat Hij de schepper is van hemel en aarde. Goed, vol liefde en genade in de Heer Jezus Christus, zijn enige geboren zoon. In Hem gaat Hij uit om te zoeken wat verloren is. Om degenen die komen, alles te geven wat ze nodig hebben voor leven en sterven. God is goed. Amen.